Lord's present to on the mansard and walls of the Adelaide. God met ons, u zal er zijn, elke dag, Immanuel. God met ons, u zal er zijn. De redder die voor mij op aarde kwam. In elke naam die u heeft, wordt verteld hoeveel u geeft. Om de mensen en wat op de aarde leeft. Sterke rots, vrede voor. U kwam bij ons.
Ja, dat kan wel toch zo. Het ziet er een beetje rommelig uit, maar. Prima zo? Want nu hebben we eigenlijk maar één keer het refrein, of eigenlijk maar één keer u bent de God die mijn lijst gezongen, toch? Oh nee, twee keer. Ja, twee keer. Nee, dan is het goed antwoord. Ja. Oh ja, ze zijn naar de schoolschool gelopen. Ja, laten we die nog even doen. Ik vind dat wel hoog. Wel mooi lied, maar ik vind het wel lekker hoog.
Maar ze zijn nog niet afgesteld, niet toch?
Nou, jij ging kijken. één keer geen andere naam.
Thank you. Goedemorgen, gemeente. Broeders en zusters, jongeren, kinderen, allen hartelijk welkom in deze dienst. Hier in de kerkzaal, maar ook als u thuis verbonden bent. Vanmorgen is onze voorganger dominee Robert Jansen. En vanmiddag hoopt dominee Kwant de dienst voor te gaan. Mijn naam is Joop van Bellen. Vandaag gaat de bloemengroet naar de familie De Geusvisser. Er is dankbaarheid bij de familie Dumitrescu, want vandaag zijn ze 25 jaar getrouwd. Hun hebben de ondersteuning van God in hun leven ervaren en dat willen we ook in het gebed meenemen. Er zijn ook nog zorgen om broeder Jan Pelgrim. Zoals u hebt kunnen lezen verblijft hij nog steeds op de paasafdeling van het Albert Schweitzer ziekenhuis. We bidden om dagelijkse kracht voor hem en een kaartje sturen zou hem goed doen. Deo Valente, volgende week is het startzondag en in beide diensten hopen dominee Robert Jansen en Richard van der Linden voor te gaan. We zijn ook blij en dankbaar dat dan de 1,5 meter afstandsregel niet meer geldt. Dat betekent dat alle gemeenteleden welkom zijn in beide diensten. We kunnen begrijpen dat er misschien mensen die voor zichzelf nog de ruimte van 1,5 meter nodig hebben. En daar willen we ook ruimte voor bieden op het balkon en hier vooraan op de stoelen in de zaal. Wilt u daarvan gebruik maken, dan vragen we u daarvoor zich aan te melden. We blijven wel aandacht houden met elkaar voor als je klachten hebt, blijf je thuis. En als je binnenkomt hier in het gebouw, dat u ook even de handen ontsmet. We willen ook graag weer het collecteren plaatsvinden binnen de dienst. Nog niet met collectezakken door de banken, maar dat u langsloopt hier bij kinderen die dan de zakken gereed houden. Net zoals we gewend zijn met het avondmaal per bank doorgaan. Wilt u digitaal offeren? Dat kan natuurlijk. Dan vragen we u om achter in de kerk plaats te nemen. En de mensen juist die willen in de zak willen hun gave geven vanaf voor de kerk vol te maken. Als de kerkdienst afgelopen is volgende week, dan vragen we u om alle uitgangen te gebruiken. Zodat er zo min mogelijk verkeer is. En dat betekent die en ook aan de zijkant en achterin. Er is ook nog een mededeling over het informatieblad voor kennismaking met dominee Robert Jansen. Het is vandaag de laatste mogelijkheid om dat in te dienen. Verder staat er op het mededelingenblad veel informatie over de clubavonden, over de celgroepen en de catechisaties. We vragen u daarvan goede nota te nemen en het met uw kinderen te bespreken. We willen deze dienst beginnen met het opwekkingslied Geen andere naam. En als kerkenraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Geen andere naam is waard om de glorie te ontvangen. Zo mogen we aan deze dienst beginnen. Zo zijn we ook samengekomen met dat doel. Nu is het wel zo dat het zo makkelijk is om aan het begin van de dienst op allerlei andere namen en zaken gericht te zijn in ons hoofd en in ons hart. Laten we daarom eerst een moment stil zijn en ons richten op de Heere, onze God, en hem bidden om zijn leiding in deze dienst. Wij belijden dat wij het in deze dienst niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. De hand van de Heere is hoog verheven. Laten we hem daarvoor prijzen met Psalm 118. God van mijn heil, zongen we, u wil ik eren. Laten we luisteren naar de wil van onze God voor ons leven. We doen dat door te luisteren naar de woorden van Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naast is. En toen Jezus de vraag kreeg, meester, wat is het grote gebod in de wet? Toen antwoordde hij, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de Torah, de wet en de Nevi'im, de profeten. Laten we daar antwoord op geven. Ik zal de Heere God liefhebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel, mijn hele verstand. Ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf. Laten we samen, precies, laten we samen zingen Psalm 37, de versen 2 en 9.
We mogen zo dadelijk geven van wat we van de Heer hebben ontvangen voor de kerk en de diaconie. Brengen dat ook in gebed. U hebt de voorbeden kunnen lezen op mededelingenblad. We willen ook samen met broeder Koos Moerman danken voor de goede berichten die hij heeft ontvangen. En het voorspoedige verloop als het gaat om zijn gezondheid. En fijn dat u ook vandaag hier in ons midden kunt zijn. Dat we dat samen kunnen doen. Laten we samen tot de Heere gaan in gebed. Heere, onze God. U bent het die ons deze morgen samenbrengt en samenroept rondom uw woord. Om u te dienen in ons zingen, in ons bidden, in ons geven. We danken u dat we in het kerkgebouw, maar verbonden met anderen op allerlei andere plaatsen, samen tot u mogen komen. We mogen weten dat u ons ziet, ons kent, ons gemaakt hebt. En dat de weg tot u vrij is door uw Zoon Jezus Christus. En dat we samen mogen komen over die weg voor uw troon. En Heere, zonder uw Zoon en zonder uw werk kunnen wij niet en konden wij niet voor u bestaan. Maar waar zouden we dan zijn? Maar Heere, we zijn niet in die situatie en we zijn hier en we komen samen. En we komen bij u en we danken u daarvoor. Vergeef ons toch dat we, ondanks dat u ons het leven wilt geven en gebracht hebt en uw genade hebt getoond, toch nog zo vaak aan uw wil voorbij leven. We hebben de wil van u voor ons leven gehoord en we hebben daar antwoord op gegeven. We beseffen ook dat we niet zonder u kunnen en zonder het werk van uw geest in ons leven. En Heere, dat geldt voor ons allemaal. En daarom bidden we u ook, werk zo met uw geest in ons, dat we niet alleen maar uw woord horen, maar er ook naar leven. Leven zoals u het hebt bedoeld. En dat we elkaar en anderen en de wereld om ons heen ook steeds iets daarvan laten zien in ons leven. Dichter bij u brengen. Geef dat we ook met dat verlangen aan deze dienst beginnen. Dat het gaat om u in de allereerste plaats. Om die ander dichter bij u te brengen. Om zo samen dichter bij u te zijn. Bij u die dichter bij ons gekomen bent. In uw Zoon Jezus Christus, de Immanuel, God met ons. Heer, we danken u dat er na anderhalf jaar meer mogelijkheden zijn om met meer mensen samen te komen. En dat plaatst ons ook voor grote uitdagingen. En Heer, geef toch dat we ons richten op datgene wat ons steeds samenbindt. Op u. En dat we naar wegen zoeken, op de juiste wijze. Wij mensen bedenken plannen en die plannen zijn niet altijd even goed. Maar Heer, we weten wel dat uw plan goed is. Uw reddingsplan met de wereld. En geef dat in alles wat we doen en alles wat we zeggen en denken, we daarop gericht zijn en ook elkaar daar steeds brengen. Ook als het weer mogelijk is om met meer mensen samen te zijn, geef dat we dan op een goede manier daar rekening mee houden. En zo ervoor zorgen dat we elkaar tot een hand en een voet zijn. Gericht op het hoofd, onze heiland Jezus Christus. En bij hem willen we ook elkaar brengen aan het begin van deze dienst. Door voor elkaar te bidden. En juist ook hen bij u in gebed te brengen die niet bij name genoemd worden. Maar het zo hard nodig hebben. En Heere, geldt dat niet voor ons allemaal? We bidden nu voor hen die dankbaarheid hebben en vreugde in het leven. We bidden nu voor hen, en soms zijn het zelfs dezelfde personen, die gebukt gaan ook onder moeite, zorgen, eenzaamheid, rouw, ziekte en pijn. En samen komen we voor uw troon en bidden u, ontferm u toch over ons. In het bijzonder willen we ook enkele namen noemen. We bidden u voor familie De Geus Visser. We bidden u dat de bloemengroet ontvangen mag worden als teken van verbondenheid met u en elkaar. En tot zegen mag zijn. En Heere, we danken u voor uw zegen over het huwelijk van onze broeder en zuster Dumitrascu en hun kinderen. Zij zijn u dankbaar voor wat u hebt gegeven. En samen brengen we die dank bij u. Hoe ze 25 jaar geleden elkaar trouw mochten beloven. En op weg mochten gaan onder uw zegen. Maar heren, ze hebben ook ervaren dat in deze wereld het niet allemaal zegen is. En er zoveel gebeurt in deze wereld. Dat ook onze relaties, onze dingen die we meemaken, voor uitdagingen zetten. En we danken u dat we nu samen met hen mogen danken. Voor hoe u hen daar samen met hun kinderen doorheen hebt geleid. En dat ze mogen weten dat u er bent en hen altijd ondersteunt. En heren, zegen hen ook op het vervolg van hun levenspad. En heren, om die zegen bidden we u ook voor onze broeder Jan Pelgrim. Dat u hem nabij bent. De afdeling, ook als het nu nog geïsoleerder is door de ziekte die er rondgaat. COVID, besmettingen die daar zijn, heren, wees toch nabij. Geef hem toch dagelijks uw kracht. Heren, geef dat hij uw licht mag zien schijnen. Mag ervaren dat u een God van nabij bent. En help ons om zo ook naar hem en andere broeders en zusters om te zien. Door iets van dat licht ook door te geven. Heren, we danken u samen met onze broeder Koos Moerman. We danken u dat hij hier in de dienst aanwezig kan zijn. Op deze plek, hier in dit gebouw. Waar zoveel voetstappen staan. En heren, we danken u voor de goede berichten die hij heeft ontvangen. We bidden u ook voor hem. Wees hem nabij in alles wat hij heeft meegemaakt en meemaakt. Geef hem uw kracht, uw dragende kracht. Geef dat hij bemoedigd mag worden ook in deze dienst, in het zingen, in het luisteren. Door uw woord en door uw geest. En heren, dat bidden we u voor hem en zo bidden we het ook voor ons allen. Als we op het punt staan om uw woord open te doen, geef dat het doorklinkt in ons hart en in ons leven. En dat niets het luisteren naar uw woord in de weg zal staan. Wees zo bij jong en oud. Wees bij degene die meewerken ook aan het kindermoment. Geef dat het ons samen dichter bij u mag brengen. En heren, we beseffen heel goed dat dat een geschenk van u is. Als we dichter bij u komen. Neem weg wat we hebben gedaan dat dat doel mist. Vergeef ons toch onze zonden. Leid ons door uw geest. En geef dat uw koninkrijk gebouwd wordt ook in ons en door ons heen. Ook als wij geven tot opbouw van uw rijk. Als het gaat om de kerk en de diakonie, de dienst van de barmhartigheid. Geef dat we geven van harte. In het besef dat het niet gaat om wat er nodig is. Maar om wat u ons gegeven hebt. En dat we vanuit dankbaarheid geven. Van alles wat u voor ons hebt gedaan. Heren, zo bidden we u dat uw koninkrijk gebouwd wordt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. We mogen geven en de Heere zegene u in het geven. Zie dat we ook bij de uitgang voor het thuisfonds van de familie van Zanen zullen geven. En zullen dat meenemen ook in ons dankgebed. Laten we samen zingen op Psalm 54, de versen 1 en 2. worden samen met en door de kinderen bepaald bij het thema van deze morgen.
Ja, wij werden. Doet hij het? Ja, wij werden gebeld door Bert vrijdagavond of wij de aftrap wilden doen. We zijn een beetje zenuwachtig, maar ik vind het ook wel leuk. Dus we hopen dat het goed gaat.
Waarom nou die naam?
Nou, ik hoorde van Marit dat ze aan het buitenspelen was. En dat ze de andere kinderen over Jezus wilde vertellen. Ze dacht, dan kan ik ze een mooi verhaal uit de Bijbel vertellen. Ik denk dat het ook goed is om de naam van Jezus bij te hebben. Want die naam zegt alles.
Alles? Wat bedoel je daarmee?
Er is geen andere naam die zelf wat betekent. In de Bijbel staat er 2 keer geen andere naam.
Mijn naam betekent ook veel voor mij. Daarmee ben ik wie ik ben. Maar wat betekent die naam van Jezus dan?
Weet je dat niet? Hij is de redder. Ik weet dat van het liedje. Hij is de redder die God aan de wereld geeft. Ja, dat is mooi, maar ook niet makkelijk. Je weet niet hoe ze reageren.
Katie vond het niet eerlijk dat ze in de Bijbel las dat Petrus en Johannes naar de gevangenis moesten. Omdat ze over Jezus vertelden. Dat kan dus zomaar gebeuren.
Durf je dan tegen andere kinderen te zeggen? Je hebt Jezus nodig, hij redt je.
Siebert hoorde ik zeggen dat je daar de Heilige Geest bij nodig hebt.
Wat doet hij dan?
Siebert zei, de Geest maakt je sterk en dan durf je meer te vertellen.
Adina denkt dat als je over de Heer Jezus gaat vertelt aan andere kinderen, kan het zo zijn dat zij blij worden en ook gaan geloven.
Nog even wat anders. Bij de verhalen over Abraham, Isaac en Jacob hoorde ik dat God geen andere God naast zich duldt. Dat wil hij niet. Hij zegt dan, ik ben God, dien geen andere goden.
Ik hou het bij de naam van Jezus, die ook mij redt. Kijk eens op de naam van Jezus en versiert.
Zijn er nog meer kinderen die dat gedaan hebben, de naam van Jezus versierd? Heb je hem meegenomen naar de kerk, dan mag je hem nu omhoog houden. Ja. Kijk eens, oh wat mooi. Zullen we eens even tellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, nou misschien zijn er ook wel kinderen thuis die het ook gedaan hebben. Zo mooi om allemaal de naam van Jezus te kleuren en te versieren. Oh, en daar ook nog. Zie je, er is geen andere naam.
Laten we er ook van zingen.
De kinderen hebben prachtig weergegeven wat de kern is van deze morgen. Maar voordat jullie dat deden, hadden jullie zelf al eerst ook gelezen wat wij nu ook samen gaan lezen. Wat de basis is die daaronder ligt. En laten we dat doen door te lezen Handelingen 4 vanaf vers 1 tot en met 22.
En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Geërgerd omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden genoemd staan, vroegen zij: door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar en zeiden: wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die hier in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden, dat zij toch geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer. En omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan, ter wille van het volk. Want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar.
Dit is het woord van God. En werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord niet alleen hoort, maar er ook naar leeft. Centraal deze morgen staat het 12e vers van wat er net gelezen is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Na het amen zingen we samen. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het kan zomaar gebeuren. Een groepje mensen wandelt door de bergen zonder gids. Ja, ik zeg wandelen, maar je kunt beter zeggen dat ze aan het dolen zijn. Ze zullen het niet toegeven, maar ze zijn de weg kwijt. En als ze goed naar de lucht kijken, beseffen ze dat er een zware storm op komst is. Maar dat willen ze niet zien, ze lopen gewoon door. Ze lopen door totdat ze bij een kruispunt komen. En nu wordt het lastig. Want terwijl de lucht steeds donkerder wordt, proberen ze met elkaar te overleggen welke kant ze op zullen gaan. En terwijl ze aan het overleggen zijn, worden ze ingehaald door een andere wandelaar. En de wandelaar die hoort hen praten en zegt in het voorbijgaan: alleen als je links afgaat, kun je nog net op tijd bij een berghut zijn. Die biedt een veilige schuilplaats voor de storm. En terwijl de wandelaar alweer doorloopt en zelf links afslaat, roept hij hen toe: jullie hebben geen keus. Je moet links af. Verbluft is de groep even stil. Dan neemt de oudste het woord en zegt geërgerd: hoezo zouden we afslaan? Vroeger hielden we ons nooit bezig met kruispunten. We liepen gewoon rechtdoor, dat deed iedereen en dat werkte ook, anders stond ik hier nu niet. En deze voegt meteen de daad bij het woord en loopt rechtdoor. De oudste is nog maar amper uitgesproken of een ander zegt: zei die wandelaar nou echt, je moet linksaf? Ik moet helemaal niks. Ik moet niet links omdat die wandelaar dat zegt. Ik moet ook niet rechtdoor omdat we dat altijd hebben gedaan. Ik ga terug. En terwijl het al wat harder begint te waaien, is er nog iemand die graag iets wil zeggen. Hoezo? Jullie hebben geen keus. Wie bepaalt dat? Ik zie nog genoeg andere opties. Naast linksaf is er nog een rechtdoor, er is nog een rechtsaf. En waarom zou dan die keuze van die wandelaar de enige juiste keuze zijn? Het is wel een beetje arrogant om te doen alsof er maar één keuze is. Laat ons lekker zelf beslissen. Ik ga hier rechts. Tot slot blijven de jongsten over. Ze gaan op de grond zitten. Ze trekken hun tassen open nadat één gezegd heeft: wie zegt dat ik überhaupt een veilige schuilplaats wil? Is er überhaupt wel een berghut? En waarom zouden we ons nu daar naartoe haasten, terwijl we ook nu hier er wat leuks van kunnen maken? En laten we zorgen dat het hier op deze plek een feest wordt. En op deze manier heeft de groep geen schijn van kans om te overleven. Hoe komt dat? Wie zijn schuld is dat? Je zou kunnen zeggen dat dat is de schuld van die wandelaar. Want er zijn een paar ongeschreven regels. Regel 1. Niemand hoeft ons te zeggen wat wij moeten doen. En wat je doet, moet iedereen zelf weten. En regel 2. Als jij op een bepaalde manier iets doet, dan is dat jouw keuze. Maar zeg niet dat dat de enige keuze is. Of dat die keuze beter is dan andere keuzes. Dus niemand hoeft ons te zeggen wat we moeten. En doe niet alsof jouw keuze beter is dan die van anderen. En als je niet aan die twee ongeschreven regels voldoet, dan kun je in deze maatschappij problemen verwachten. Tja, en dan horen wij vanmorgen, en de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Het thema deze morgen is geen andere naam gegeven. Geen andere zalig moeten worden. Dat is nogal een exclusieve uitspraak die Petrus hier doet. Wat is er aan de hand? In Handelingen 3 vers 6 heeft Lucas verteld hoe Petrus in de naam van Jezus een verlamde man geneest. Zodat die man de tempel kan binnengaan. Die man is genezen en hij heeft een nieuw begin gekregen. Anders gezegd, hij is gered. En vol lof gaat dan die man samen met Petrus en Johannes de poorten van de tempel binnen. En terwijl hij dat doet, trekt dat nogal de aandacht. En de mensen verzamelen zich en die willen weten en zien en horen wat er aan de hand is. En Petrus die voorziet hen van uitleg. En wat doet hij? Hij wijst hen op Jezus. En zo trekken ze de aandacht niet alleen van allerlei tempelbezoekers, maar ook van de priesters en de tempelwacht en de Joodse elite, de Sadduceeën, vers 1. En bewust zal Lucas ook die laatste groep hier genoemd hebben. In zijn evangelie, zijn andere boek, het evangelie naar Lucas, in Lucas 20, vers 27, heeft Lucas al eens verteld dat die elitegroep, die Sadduceeën, beweren dat er geen opstanding uit de dood is. Ze gingen daar een discussie over aan met Jezus. En voor hen is het dan ook ronduit ergerlijk dat Petrus en Johannes aan iedereen vertellen dat doden wel opstaan. En dat juist nou die Jezus, vers 2, dat nou net die Jezus uit de dood is opgestaan. En blijkbaar heeft dit alles best veel tijd gekost. Want Petrus en Johannes, die gingen rond een uur of drie 's middags naar de tempel voor het namiddaggebed. En inmiddels blijkt het avond te zijn. Vers 3. Petrus en Johannes, die worden opgepakt en vastgezet om de volgende dag verhoord te worden. Of nou die ex-verlamde ook vastgezet is, dat laat Lucas in het midden. Hij staat er in elk geval wel bij, die verlamde, die ex-verlamde, als Petrus en Johannes de volgende dag voor de Joodse rechtbank voor het Sanhedrin verschijnen, vers 14. En misschien is het goed om op te merken dat zij, Petrus en Johannes, nu voor dezelfde rechtbank staan met grotendeels dezelfde personen die nog maar een paar weken geleden Jezus ter dood veroordeeld heeft. Kijk naar vers 6. Ook hoge priester Annas en Caiaphas zijn er weer bij. Door dezelfde mensen worden Petrus en Johannes net als Jezus ter verantwoording geroepen, terwijl ze alleen maar goed hebben gedaan. Een volgeling van Jezus zijn wordt zo wel heel letterlijk Jezus volgen. Petrus, die zal daarover later in een brief schrijven. In zijn eerste brief, in het tweede hoofdstuk, daar schrijft hij vanaf vers 20. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. En ook over uit Petrus' mond komt geen bedrog als hij daar voor dat Sanhedrin staat.
Wat doet hij?
Hij getuigt. En dat doet hij letterlijk.
En getuigen doe je in een rechtszaak. En hij getuigt in de zaak Jezus. En het is heel opvallend en bijzonder wat Petrus doet. Want hij wordt door het Sanhedrin in de beklaagde bank gezet. Maar hij stapt daar in zijn getuigenis al snel uit en hij loopt zo langzaam naar de bank toe van de aanklager. Je ziet hem als het ware naar die andere bank toe lopen. Handelingen 4 vanaf vers 9. Petrus zegt, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, en dan staat hij al bijna bij die beklaagde bank, of bij die aanklagerbank, de bank van de aanklager, dat hij wijst naar het Sanhedrin die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Enkele maanden geleden, vlak voor de coronacrisis, werd ik na een dienst in een andere gemeente door een broeder aangesproken. En hij zei, Petrus, die geneest en verlamde, Petrus die wordt later bevrijd uit de gevangenis. En dan zie je de Heilige Geest aan het werk, zei hij. En hij voegde daaraan toe. En ik vind het jammer dat de Heilige Geest vandaag niet werkt. En ik zei tegen hem, hoezo zegt u dat de Heilige Geest niet werkt? Overal waar van Christus getuigd wordt, werkt de Heilige Geest. En pas er trouwens voorop om te denken dat het toen allemaal roze geur en maneschijn was. U zegt dat Petrus wordt bevrijd. Maar voordat hij bevrijd werd, is hij wel eerst gevangen gezet. En het volgen van Jezus leidde hem bepaald niet over een pad bezaaid met rozen. Zoals Psalm 37 in de oude berijming zo mooi onder woorden brengt. Zij gaan niet over een pad bezaaid met rozen. Misschien moeten we dat wat meer gaan beseffen. Zodat we niet bij het minst of geringst in de kerken al meteen weer van het pad afraken. En de broeder reageerde. Ja, inderdaad. Petrus die bleef getuigen met de dood voor ogen. En hij voegde eraan toe. En dat zouden wij niet doen. Een gemeente, dat zou Petrus ook niet doen. Vergeet niet dat hij er enkele weken geleden bij stond. Toen het bij was en niet stond. Bij was toen Jezus voor ditzelfde Sanhedrin stond. En toen bleef Petrus niet getuigen. Bij de eerste vraag die hij kreeg, ontkende hij al dat hij Jezus kende. De vraag is, hoe kan het dan, hoe komt het dan dat hij vandaag daar staat en dat hij vandaag wel getuigt? En Lucas vertelt het ons in vers 8. En als u de mogelijkheid hebt, kunt u het meelezen. Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest. En daar mogen we niet overheen lezen. Daar mag je wel een dikke streep onder zetten, of een kras in je scherm. Vervuld met de Heilige Geest. Hier gaat een belofte in vervulling die ook voor ons geldt. Een belofte van Jezus. Een belofte die zoveel bemoediging geeft. Als Jezus voor zijn lijden al wijst op wat zijn volgelingen te wachten staat. En het heeft ook uiteindelijk over zijn wederkomst in Lucas 21. Dan zegt Jezus vanaf vers 12. Maar voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen. En u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van mijn naam. En dit zal u overkomen opdat u zult getuigen. En dan denk je, hoe dan? Hoe ga ik dat dan doen als dat op mij afkomt? Maar Jezus is nog niet uitgesproken en hij zegt, neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen. Want ik zal uw mond en wijsheid geven, die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. Jezus zelf wil ons door zijn geest de woorden van wijsheid schenken. En daarom is de tekst van vanmorgen niet maar een uitspraak van Petrus, maar het is het woord van God. De Heilige Geest spreekt u, jou en mij vanmorgen aan en zegt, deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven, onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. En dat is niet alleen maar een boodschap voor 2000 jaar terug, dat is de boodschap voor vandaag. Hier wordt een algemene en een blijvende uitspraak gedaan. Er is geen andere naam onder de hemel en onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Onder de mensen. Daar horen wij ook bij. Toch? Hier verkondigt de Heilige Geest een algemene waarheid. Tja, en die waarheid roept weerstand op. Geregeld kom ik mensen tegen die dingen zeggen als, iedereen mag zijn eigen waarheid hebben. En je moet respect hebben voor ieders mening. Misschien vind jij dat ook wel een hele normale uitspraak. Iedereen mag zijn eigen waarheid hebben. En je moet respect hebben voor ieders mening. Maar pas op. Dat is een levensgevaarlijke manier van denken. Het aparte is dat mensen die dat zeggen doen alsof ze heel tolerant zijn. Maar dat zijn ze niet. De waarheid dat iedereen zijn eigen waarheid mag hebben en dat het allemaal niks uitmaakt, willen ze namelijk aan iedereen opleggen. Toen ik een tiener was, toen zei een klasgenoot tegen mij, je moet respect hebben voor ieders mening. En ik antwoordde, dat heb ik niet. Ik heb respect voor elk mens als schepsel van God, maar ik heb geen respect voor ieders mening. En vervolgens werd die klasgenoot heel kwaad en zei, je bent een intolerante azo. Waarop ik zei, en hiermee bewijs jij dat jij het ook niet hebt. Jij hebt ook geen respect voor ieders mening. Je hebt namelijk geen respect voor mijn mening, dat ik vind dat je niet voor ieders mening respect hoeft te hebben. En toen droop hij af. Christenen, met name jonge christenen, krijgen steeds vaker het verwijt dat ze intolerant zijn. En dat klopt. Christenen zijn intolerant. Ze hangen één waarheid aan en ze sluiten andere waarheden daarmee uit. Wat niet klopt, is dat die andere mensen beweren dat zij wel tolerant zijn. Want de waarheid die zij aanhangen, de waarheid dat er heel veel andere waarheden zijn, sluit ook andere waarheden uit. Zij sluiten uit dat het ook zo kan zijn dat er maar één waarheid is. Want alle opties moeten open blijven. Voor hen is het nog liever geen weg dan maar één weg. En het evangelie staat daar haaks op. Jezus zegt in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is een exclusieve uitspraak. Probeer dat maar eens te vertellen in het eerste gesprek dat je morgen hebt. Jezus is de weg, Jezus is een weg, oké, maar niet de weg. En als we die boodschap uitdragen, Jezus is de weg, zullen we al snel merken hoe waar het is wat Timotheus geschreven krijgt door Paulus in 2 Timotheus 3 vers 12. Waar Paulus schrijft, allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. En toch is er alle reden om het evangelie, dat goede nieuws, met inzet en met overtuiging te verspreiden. Maar om het goede nieuws te brengen is het wel nodig dat we beseffen met elkaar wat er dan zo goed is aan dit nieuws. Want wat is er nou goed aan de exclusieve boodschap dat Jezus dé weg is? Wat is er goed aan de exclusieve boodschap en de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Nou, om te zien wat er goed aan is, is het nodig dat we inzien hoe reddeloos onze situatie is. Dat groepje in de berg, dat meent zichzelf prima te kunnen redden. Dat ze verdwaald zijn en dat er een storm op komst is, dat zien ze niet, dat willen ze niet zien. En ze doen alsof hun situatie heel neutraal is. En zo is het ook in het leven van heel veel mensen. Ze doen alsof hun situatie neutraal is en ze redden zichzelf prima. En dan ineens komt er zo'n christen voorbij en die zegt, overigens wel iemand die sowieso een cursus kan krijgen, maar die zegt, je moet in Jezus geloven, anders ga je naar de hel. En dat komt zacht gezegd niet echt binnen als goed nieuws. En hoe komt dat? Dat heeft alles te maken met de uitgangspositie. De boodschap komt niet goed over, omdat de mensen die dat horen menen dat het allemaal redelijk goed was tot die vervelende christen voorbij kwam. En over de hel begon. Je moet in Jezus geloven, anders ga je naar de hel. Komt op hen over als je hebt twee opties nu en je mag kiezen. Wat wil je, Jezus of hel? Maar zo is de situatie niet. De situatie is dat de hele wereld naar de hel gaat. De hele wereld is al veroordeeld omdat de wereld niet tot dat doel is gekomen dat God met de wereld heeft. De wereld wordt niet meer veroordeeld, de wereld is al veroordeeld. Het vonnis is al uitgesproken, de wereld is ter dood veroordeeld omdat de wereld zich van God heeft afgekeerd. En je zou kunnen zeggen, je zou het kunnen vergelijken met de situatie zoals je dat in Amerika en de Verenigde Staten nog wel tegenkomt in bepaalde staten. Dat de wereld zit in zo'n dodencel. Death row, prison. De wereld zit in zo'n dodencel en wacht op de voltrekking van het vonnis. En dat is de situatie. Een reddeloze situatie. En dan ineens, in die situatie, gaat de deur open en komt er iemand die dode zal binnenlopen. Het is de rechter die het vonnis heeft geveld. En hij biedt aan, laten we ruilen. Hij wil onze plaats innemen. Hij zegt, vertrouw op mij, geloof in mij, ik neem jouw plaats in. Ik doe jouw kleren aan, zodat je mijn kleren aan mag doen. Ik open voor jou de deur en je mag door die deur naar buiten gaan. Dat is toch goed nieuws? Jezus zegt, ik ben de weg, de betrouwbare weg die tot het leven leidt. Hij is de weg. En dan ga je toch niet in die cel blijven zitten en vragen, maar waarom is er dan maar één weg? Dan zeg je, gelukkig is er een weg. Gelukkig is er ook één duidelijke weg en niet een doolhof aan wegen. En Jezus is die weg. En de Heilige Geest die getuigt bij monden van Petrus en de redding is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij gered moeten worden. Er is geen andere naam onder de mensen gegeven. En dan vraag je toch niet, Maar waarom dan geen andere naam? En dan zeg je, gelukkig is er een naam. Eén naam. En Jezus is die naam. En Jezus die naam betekent, zoals de kinderen zo mooi onder woorden bracht, de Heere redt. Zijn naam is de enige op aarde die de mensen redding biedt. Redding heeft alles te maken met leven, een nieuw begin. In het Grieks wordt in vers 9 hetzelfde woord gebruikt voor het nieuwe leven van die verlamde man. Waar de vertaling het vertaalt met gezond worden, wordt in het Grieks hetzelfde woord gebruikt als even later in vers 12. Redding, nieuw leven. De Heere redt. En dat is goed nieuws. En het goede nieuws voor iedereen. En zelfs dat Sanhedrin, dat Jezus ter dood veroordeeld heeft, mag dat goede nieuws nu horen. En krijgt redding aangeboden. Niemand hoeft op zoek naar een andere redder. Die is er niet. Alle mensen krijgen dezelfde redding aangeboden. En dat geldt ook voor ons en voor de wereld om ons heen. En dat is het goede nieuws. Dat is het nieuws dat ook wij moeten brengen. En op het moment dat Petrus en Johannes deze boodschap brengen, gebeurt er iets heel bijzonders. Iets waar je ook jaloers op kon worden als je die kinderen en de moeder hiervoor zag. Op het moment dat ze die boodschap brengen, dan zien die leden van het Sanhedrin ineens iets. Ze zien Jezus licht door hen heen schijnen. En weerspiegeld worden in Petrus en Johannes. En dan ineens, dan realiseren zij zich iets. Vers 13, dan realiseren zij zich ineens, hé, maar deze mensen waren in het gezelschap van Jezus. En op dezelfde wijze wil de Heilige Geest ook u, jou en mij gebruiken om Jezus licht te verspreiden. En het goede nieuws door te geven. Toen ik eens aan iemand vertelde over die dodenzeil en dat voorbeeld over hoe Jezus ons wil redden. Toen kwam er direct een vraag. Zijn meisje van begin 20. En ze zei, als dat dan zo is. En ik zeg niet dat ik het aanneem dat het zo is. Maar stel nou dat dat zo is. Als dat dan de situatie van de wereld is. En Jezus is gekomen om te redden. Dan moeten we dat toch aan iedereen laten weten. Waarom bezuinen christenen dat dan niet overal rond? De gemeente wil niets anders doen dan die vraag van morgen, maar gewoon hier in ons midden neerleggen. De wereld zegt, hou je geloof voor jezelf. En dat is geen nieuwe boodschap van de wereld. Vers 18. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel niemand meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar het antwoord van Petrus spreekt boekdelen. Vers 19. Oordeel zelf of het juist is in de Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. En zwijg niet. En getuig. Jezus is die hoeksteen, vers 11. Door niemand anders kunnen wij gered worden. Want zijn naam is de enige op aarde, de enige onder de mensen die redding biedt. Geprezen zij zijn naam. Geprezen de Heere die redt. Halleluja. Amen. We hebben alle reden om de Heere te danken. Laten we dat samen doen. Jezus, uw naam zij eer. Zo zongen we net samen. En zo komen we in lof tot u, onze Vader in de hemel. En prijzen wij uw Zoon. En prijzen wij u om de redding die u hebt gebracht door uw Zoon. En Heere, wij bidden u om de wijsheid, om vervuld met uw geest die boodschap op de juiste wijze uit te dragen, in woord en in daad. Geef ons de wijsheid om te spreken waar dat nodig is en ook te zwijgen waar dat nodig is. Om te doen en te laten. Want Heere, wij kunnen dat niet zelf. En als we naar onszelf gaan kijken en het allemaal zelf proberen, dan lopen we keer op keer vast. En dan beseffen we, waar halen we ooit de moed vandaan? Maar Heere, u bent het. U bent de enige die ons de moed kan geven en die ons alles gegeven hebt. En laat ons toch vooral ook deze morgen beseffen hoe groot de redding is die u ons biedt. Dat u uw naam en de naam van uw Zoon bekend hebt gemaakt aan een wereld verloren in schuld. En dat u uw woord hebt gehouden en uw belofte waarmaakt. En wij bidden u dat nog velen dat mogen gaan zien en ervaren. Dat we samen mogen volharden en mogen groeien in het vertrouwen op u. En Heere, zo bidden we u voor een ieder van ons op de plek waar u ons hebt gesteld. Met de gaven die u ons hebt gegeven. En in het bijzonder bidden we u ook voor de familie van Samen. En zegen ook hen. En werk toch met uw geest door hen heen. Laat zo uw licht verspreid worden. En geef dat wij geven. Om dat te doen wat nodig is ook voor hen. En voor uw koninkrijk. In ons bidden. En op andere wijze. Heere, wij danken u voor zoveel goedheid en zoveel genade die u ons hebt getoond. We danken u dat we deze morgen op allerlei manieren samen mochten komen. En we danken u dat er een dag voor ons ligt en een week voor ons is. Waarin we u mogen eren. En we bidden u dat we dat zo doen zoals past bij burgers van uw koninkrijk. Zo komen we tot u in dankbaarheid. En bidden tot u het gebed dat uw Zoon ons heeft geleerd te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zij, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan samen ons slotlied aanheffen. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Uw naam die mij geloven doet, gij gaat mij reddend voor. genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
blijven.